Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen.
Dag, fijn dat je luistert. Ik praat vandaag met Fleur van Dodewaard. Voor een periode van grofweg 10 jaar bestond haar werk uit fotografie. Fleur verzamelde materialen, beschilderde die en arrangeerde ze zo dat er een sculptuur ontstond. De foto die ze van die scène nam was het werk. Bijvoorbeeld een reeks nog ongebakken porseleinen vazen die zijn verlengd met een blauw schuursponsje, een felrode kam of een gele shampoofles. Of een cirkel van hout die zwart is geschilderd en tegen een witte achtergrond is geplaatst en waar nog net een randje onderuit piept van het object dat die cirkel op zijn plek houdt. Maar de laatste jaren is de fotografie in Fleurs werk naar de achtergrond verdwenen. In de tentoonstelling Black Grass Love Letters, die nu te zien is in Krullenmuller, hangen tekeningen die gemaakt lijken te zijn vanuit het onderbewuste, op het oog zonder vooropgezet plan. Vegen van zwarte inkt die in één beweging over het vel zijn getrokken. Zwierige tekens die aan calligrafie doen denken of aan een brief geschreven in onleesbare zinnen. Tussen de tekeningen in staan sculpturen, samengesteld met objecten die achter de schermen in het museum te vinden waren. Een vijfhoekige witte sokkel op zijn kant en een schuin geplaatste houten balk die in balans worden gehouden door een groene spanband. Of een smalle lat gezaagd uit een boom met de bast er nog aan die tegen een dikke, gladgeschuurde blanke balk is aangeklemd. En in de reeks Hold On houden gekleurde spanbanden bundeltjes houten stokjes bij elkaar. Wederom gevonden materialen die al een leven achter de rug hebben en samen een nieuw sculptuur vormen. Welkom Fleur, leuk dat je er bent.
Dankjewel Luc, leuk om hier te zijn.
Je maakte een lange tijd foto's in je atelier. Een verzameling objecten, soms geschilderd, dan gefotografeerd. En het leek eigenlijk alsof dat een soort zoektocht was naar wat een sculptuur zou kunnen zijn. Is dat inderdaad de vraag die eronder lag? Wat is een sculptuur?
Dat is er zeker een belangrijk onderdeel van. Het is natuurlijk altijd... het zijn heel veel dingen tegelijk. Het is sowieso als ik... Weet je wel, we zijn nu aan het praten over mijn werk. En dit programma gaat natuurlijk over... Met jou praten over kunst. En ik denk sowieso... Het werk maken is de zoektocht naar een beeldende taal. Om... Ja, het leven in weer te geven op een bepaalde manier. Okay. Dus een heleboel soorten zoektochten op verschillende niveaus, laten we zo zeggen. En nu praten we erover in het Nederlands en in deze taal. En de taal van het werk is een taal op zich. En het is dus ook altijd zoeken naar hoe kun je dat vertalen. En dat is best een grote omslag, zeg maar. Dus... Inderdaad, hoe vang je dat in woorden? Wat ik daar zit te doen in die studio, inderdaad.
Laten we eens een paar van die verschillende lagen afgaan. Welke lagen zitten erin?
Ja, even nadenken. Nou, dus ik heb altijd een heel vol hoofd. Met heel veel... een soort van overactiviteit van plaatsvindt. Van alles wat ik heb gezien en... Wat bijvoorbeeld in de kunst zelf, dus in de kunstgeschiedenis, maar ook de dingen die je meemaakt, gewoon in je leven of dus dagelijks leven of op straat of tussen mensen. En, dat is zo'n complex geheel. ik vind het heel mooi om die vragen en die complexiteit van de dingen te proberen te vangen in een kunstwerk. Een kunstwerk is dan dus een soort abstracte taal waarin je die dingen kunt aanraken, zoiets. En dus de vraag, wat is een sculptuur, is dan wel een mooie abstracte vraag die misschien gelijk staat aan... Wat is het leven? Klinkt heel
zo
diep.
Groot.
Het is meer een metafoor. Dus zeg maar, het is niet zo. Het klinkt dan meteen heel diep of heel complex, maar het is eigenlijk heel eenvoudig. Dus het is meer. Er is niks en je gaat iets maken. En dat is dan, en daarmee bepaal je. Wat een sculptuur is op dat moment, toch? Ja. Dus er is inderdaad die vraag van, wat is een sculptuur? En die kan je eigenlijk, of en wat is het leven? En wat is het leven, dat, dat, dat wordt bepaald door hoe je je dag doorkomt, door hoe je zeg maar je leven leeft op die dag. En een sculptuur, daar geef je dus, of in mijn werk geef ik dus antwoord op wat een sculptuur is door een sculptuur te maken. Ja.
Laten we het voorbeeld van Ear eens nemen, die foto die ik beschreef, het zwarte rondje eigenlijk, mm-hmm. waar iets achter zit wat hem nog tegenhoudt en dat zien we nog, daar zien we een heel klein beetje van. Hoe is het leven met een hoofdletter vertaald in die foto? Hoe is dat erin terechtgekomen?
Ja, dat is niet zo. Dat is dus niet zo 1, 2, 3 te zeg maar daarop te plakken. Het gaat meer om zeg maar van. Ik zie het meer op een metaforisch niveau. Dus dat je, maar zonder het zeg maar groot en ingewikkeld te maken. Dus het is meer van. Je kunt juist iets heel eenvoudigs doen. Misschien kan ik het beter zo uitleggen. Ik maak dus nieuwe beelden van bestaande objecten die ik vind. En die objecten die hebben gewoon een plek in deze wereld. En dan in die studio met mijn handen, zeg maar, maak ik daar dan weer een nieuwe realiteit van. Dus ik voeg al die kleine stukjes werkelijkheid of realiteit samen tot iets nieuws. Dus daarmee maak je eigenlijk elke keer gewoon een nieuw soort van een nieuw beeld. En daarmee geef je gewoon op die manier geef je antwoord op wat is sculptuur. Ja, jij wil het waarschijnlijk concreter hebben.
Nou, ik ben benieuwd hoe het eruit ziet voor jou. Je beschreef net, ik heb een bomvol hoofd. Hè? Al die indrukken, herinneringen, die zwerven er allemaal rond.
Ja.
En die komen eruit via zo'n werk. Of die krijgen een plek in dat werk.
Ja.
Die koppeling, daar ben ik benieuwd naar.
Ja. Ik benader het ook. Ik zoek elke keer ook weer naar een manier om daarmee om te gaan. Dus op dit moment, wat jij beschrijft, een ouder werk. En dan moet ik ook weer zoeken naar hoe ik er toen precies over dacht. Maar wat ik nu heb ik het wat helderder, zeg maar, in wat ik nu aan het doen ben. Het is ook gewoon zo dat ik zoek een soort vrijheid in het maken. Dus juist dat denken, dat mag wel uit. Maar daar zoek ik naar een soort rust of naar een soort vrijheid of experiment wat daar in plaats kan vinden. Dus een soort van nieuwe ideeën die daar gewoon kunnen ontstaan. Inderdaad, wat jij dan net het onderbewuste noemde, wat gewoon waar. Maar ik creëer dan altijd een soort kader waarbinnen dat dan plaats kan vinden. Dus bijvoorbeeld, eerder was dat de studio. Dat is dan een soort lege ruimte. En ik verzamel dan materiaal. In die periode was er ook heel duidelijk altijd een kunsthistorische referentie bijvoorbeeld. Dus dan zijn er gewoon die verschillende aanknopingspunten. En daartussen gaat iets plaatsvinden.
Oh ja.
Ja. En misschien gaan we het zo meteen ook nog wel over die tentoonstelling hebben in het Krullenmullen nu.
Zeker.
Maar er is ook een ander voorbeeld. Ik deed ook het EKWC, dus het Europees Keramisch Centrum. Daar deed ik zo'n Artist in Residence in 2023. En daar had ik echt voor het eerst bedacht van, ja, ik wil een manier vinden om, ja, ik wil op zoek naar die vrijheid. Dus ik wil dat conceptuele denken, wat ik steeds toepas, wil ik loslaten. Dat kan ik niet echt, want dat is gewoon ook mijn manier van werken en hoe ik ben. Maar dan wat ik eigenlijk vanaf dat moment daar nu, zeg maar vanaf dat moment doe, is dat ik een soort kader schets. Dus in die residency dacht ik van, ik wil graag iets maken wat gewoon op het moment ontstaat. Maar je moet. Maar hoe kan ik dat nou vormgeven zonder dat alvast te bepalen? Zeg maar, hoe doe je dat überhaupt, toch? Zo. Dus ik heb toen allerlei materialen verzameld van tevoren. Want je gaat dan dus in die residency en dan ga je vanaf dag 1 eigenlijk aan het werk. Dus ik had van tevoren allemaal in kringloopwinkels en ook vanuit mijn eigen keuken had ik dus allemaal keukenmaterialen verzameld. Met hele bijzondere vormpjes of weet je wel, met allemaal verschillende vormen. En dan dat bepaald. En met dat materiaal, ik wist, maar dat was een soort kader. Dat kan je trouwens ook zien. Ik heb daar ook op Instagram een soort pagina voor gemaakt. Dat heet, hoe heet dat ook weer? A Tool a Day.
Okay.
A Play for Housewives. Een beetje. En dat zijn dus al die elke dag één instrument. En en dan in de ruimte zelf ga ik gewoon aan de slag met het porselein bijvoorbeeld. En ik heb dan die vormen uitgedrukt in het materiaal. Dus dat zijn dan hele eenvoudige. Ik zoek eigenlijk naar altijd het meest eenvoudige wat ik kan doen in die situatie. Dus het kan bijvoorbeeld alleen maar het vouwen van het materiaal zijn. Of dus het uitdrukken van zo'n Japans eetstokje of zo. De herhaling van dat uitdrukken in het materiaal. En,
waarom is die eenvoud zo belangrijk? Wat gebeurt er door die eenvoud wat je verliest als je een hele complexe handeling doet?
Ja, sowieso probeer ik dus zelf, omdat ik dat hoofd heb, probeer ik dus zelf gewoon, heb ik behoefte aan die eenvoud.
Ja.
Maar ik denk ook dat we, ik weet niet, die wereld die dolt zo hard om ons heen altijd. En ik denk, het is gewoon heel fijn om even helemaal gewoon te concentreren op die handeling. Maar dat kan, dat doe ik dus in die zin, of ja, dat is een voorbeeld van hoe ik dat in mijn werk doe. Maar je kan dat ook doen als je op straat staat. Weet je wel, dat je gewoon even concentreert op, oh ja, ik sta hier met mijn voeten op de grond. En ik haal adem.
Ja.
Helemaal terug naar dat eenvoudige. En voor mij is dat bijvoorbeeld dat uitdrukken in zo'n in die klei. Dat staat daar een soort gelijk aan.
En is dan de handeling belangrijk of is dan het resultaat ook? Heeft dat datzelfde gewicht? Of is het vooral de handeling die iets betekent en er is nou eenmaal een resultaat?
Ik probeer. Het gaat uiteindelijk er ook om dat er een object komt, want dat kan het communiceren. Maar ik probeer dus dat het zo te doen dat het proces in het eindresultaat te zien is, zeg maar. Dat is best moeilijk, want je denkt dus niet heel vaak aan. Je denkt niet meer helemaal aan hoe het is gemaakt als je iets ziet. Maar ja, daarom maak ik wel bijvoorbeeld, er is zo'n, ik heb ook een serie gemaakt, 131 Variations. Dat zijn dan allemaal foto's. Dat is een fotoserie. En dat is een soort van remake van een solid-wit werk. Maar ik heb dat ook met allemaal gevonden houtjes die allemaal net een andere, vorm en allemaal andere eigenschappen hebben, maar ik heb ze allemaal dan roze geschilderd. En daar maak ik heb ik allemaal kubussen van gemaakt, die ik dan fotografeer. Ja, je moet het opzoeken om te zien hoe dat er dan uitziet. Maar dat is ook een belangrijk verschil met het werk. Of zeg maar, dat is een fotografisch werk. Eigenlijk is het ook een soort, heeft het een bepaalde performatieve kwaliteit, omdat maar dat vindt dus wel plaats in de studio, want dat zijn altijd hele onstabiele constructies. En dat kan je dus niet echt zien in de foto misschien, of misschien ook wel, dat is een beetje de vraag. En dat zijn ook in die andere fotografische werken. Het is echt een hele tijdelijke sculptuur, zeg maar, die je dan ziet, want het is gewoon een soort van precair evenwicht. Het staat niet stabiel. Dus het valt ook heel vaak om. En dan zijn er ook allerlei beschadigingen, zeg maar, aan het materiaal. Maar dat vind ik mooi. Even nadenken.
Heb je nog zo'n voorbeeld van hoe je dan het proces laat zien in het uiteindelijke beeld?
Oh ja, ja, precies. Daar hadden we het over.
Ja.
Ja. Sowieso dus die... ik verander dus steeds die kubus met één stokje. En dan maak ik weer een foto en dan komt er nog een stokje bij. Of dan verander ik een klein element en dan maak ik weer een foto. Dat is in dat werk. Dus dan zie je het proces. Maar er zijn wel meerdere voorbeelden van te... Ja, het is ook gewoon echt in het werk zelf. Want ook, ik heb dus nu die tentoonstelling in het Kalle-Müller Museum. Daar zie je, of dat heet het dus in het Engels Black Girls Love Letters, maar in het Nederlands. En zij doen alles in het Nederlands. Zwart gras liefdesbrieven. Daar heb ik dus in de opslagruimte mogen rondlopen om materialen uit te zoeken en objecten die dus oud tentoonstellingsmateriaal en ja ook in de houtwerkplaats gewoon alles wat ik interessant vond. Om te gebruiken. Dus ik heb heel veel meer meegenomen dan dat er uiteindelijk te zien is in de tentoonstelling.
En waar selecteer je dan op?
Ja, gewoon op gevoel. Dat is geen. Dat is gewoon als ik een object interessant vind, dan. Daar kan ik niet helemaal. Daar is geen.
Geen criteria voor.
Nee, er zijn geen vaste criteria voor. Nee.
Mm-hmm.
Maar het is wel heel specifiek. Het is niet alsof. Ja, het is specifiek in de zin van. Ik heb een hele sterke voorkeur voor bepaalde dingen en voor andere niet, zeg maar. Maar dat is dan wat is, dat is dan de vraag. Al die materialen, die hebben ook voetstappen. Weet je wel, er is ook een soort van podiumpje gebruikt. Of een podiumpje wat ze in... dat is een soort sokkel, maar aan de binnenkant zijn dan allemaal voetstappen op het hout te zien. En die kan je niet zien als die... Ik heb hem op zijn kant gezet. Dus dan zie je die voetstappen bijvoorbeeld. Of er zitten gewoon scheurtjes of zeg maar oneffenheden zitten er allemaal in. En dat geeft gewoon het een idee van dat het een eerder leven heeft gehad. Dat het een andere... dat het een functie had die het nu niet meer heeft. En die zie je daar dan in. Maar dat is natuurlijk niet zozeer het proces... Maar,
In zekere zin hebben de tekeningen die eromheen hangen ook dat proces matigen. Het zijn geen van A tot Z uitgedachte tekeningen die een vooropgezet plan lijken te volgen. Het zijn dingen die uit het onbewuste lijken te zijn ontstaan.
Ja,
dus alles zeker. Is in proces eigenlijk in jouw werk.
Ja.
En je wilt ook benadrukken dat dat zo is.
Ja, ik vind dat het meest interessante moment. Ja, maar ik moet wel altijd zoeken naar een... vorm waarin dat wel ook een eindresultaat, wel ook een eindobject is, zeg maar, wat je kunt tonen in de tentoonstelling. Dus, ja.
Is het dan eigenlijk zo dat de momenten voor dat eindobject voor jou net zo interessant zouden zijn? Alleen het kan niet getoond worden, want er is nog geen eindobject?
De selectie die plaatsvindt is wel echt een werkelijk... maar belangrijk onderdeel van het werk. Want wat ik dus doe, is dus inderdaad die tekeningen. Daar heb ik dan heel specifiek... las ik daarover in relatie tot... of ja, zeg maar, in de calligrafie... heb je een bad, wat natuurlijk ook, zeg maar, zo'n... hoe zeg je dat... voortkomt uit de zen-filosofie of zeg maar gelijk staat aan de zen-filosofie. Het is een soort vorm waarin zich dat uit. En daarover las ik dat... ik ben zelf wel bekend met de meditatie en de zen-filosofie op zich. Maar dit vond ik dan ik vond het heel bijzonder om erover te lezen over hoe dat dan dus... hoe kan je dat in de praktijk brengen? Hoe komt dat in een object terecht, zeg maar? Hoe doe je dat? En dat calligrafie is daar een voorbeeld van. En dan heb je. Het gaat erom. Het idee is dus dat je laat je gedachten los. Dat is echt heel moeilijk, maar ik bedoel meer van. Ja, je concentreert je dus op je lichaam. En geest in het moment. En je hoeft even alles, weet je wel, wat er nog meer is, dat hoeft even niet. En dus je probeert dus die concentratie, zeg maar, tot zo'n concentratiepunt te komen. En dan, het idee is dus dat alles wat je bent, alles wat er in je zit, alles wat je eerder hebt gezien, al die dingen waar ik net over had, die dus eigenlijk in je hoofd rondzwerven, die, die komen dan dus via een andere manier op dat papier.
Hmm.
Dus je creëert daarmee dus eigenlijk dus die ruimte. En dus het is juist een soort kernachtige manier om jezelf dus... alsof je jezelf aanbrengt op dat papier.
Ja, ongefilterd, zonder dat je verstand kan zeggen... doe dit maar niet, of laten we het op deze manier doen.
Klopt.
De sturing is weg.
Ja, maar wat dan vervolgens wel belangrijk is... wat mij betreft... Dus dit is ook hoe ik die liefdesbrieven heb gemaakt. Dus die tekeningen die in het museum te zien zijn in het Krullermeer... Dat zijn liefdesbrieven.
Dus bijvoorbeeld zinnen hè, in eigenlijk onleesbare woorden in blauwe inkt.
Ja.
Of die tekens die op kalligrafie lijken.
Ja.
Dat noem je liefdesbrieven?
Ja, dat noem ik liefdesbrieven, ja.
Hoe zijn die ontstaan? Hebben die iets met liefde te maken in de klassieke zin zoals we die kennen? Of?
Oh ja. Ja, wacht, ik zal zo op ingaan. Maar wat ik nog wilde zeggen is... wacht even hoor. Waar hadden we het nou net over dat die...
Dus de directheid van jezelf op het papier.
Ja, dat inderdaad dat op het papier komt. Oh, dan ben ik het even kwijt. Dat was zo. Nou ja. Nou ja, nee.
Het komt misschien zo weer terug.
Ja, het komt zo weer terug. Denkt. Ja, inderdaad. Liefdesbrieven. Klopt, ja. Dat is ook in mijn leven, dat relateert ook aan situaties in mijn persoonlijke leven. Ja. Dus ik dacht opeens van, als ik was met dat werk al bezig, om het even te schetsen, het is best wel een soort ingewikkeld project, want het speelt zich af deels in Japan, in Kobe, en dan in Arles in Frankrijk en dus in het Krullermüller Museum. Dus dat is een soort driehoek. Ik heb dat project eigenlijk zelf vormgegeven, maar in samenwerking met allerlei mensen en instanties. Er is een man, een Japanse man, waarmee ik al nu 10 jaar samenwerk. Hij is architect en ontwerper en hij heeft een eigen studio. Hij heet Teruhiro Yanagihara. Teruhiro Yanagihara Studio is het. En dat is ook een interdisciplinair collectief. Hij heeft een plek in Kobe en hij heeft een plek in Arles. En zij hebben mij gevraagd of ik dus artist in residence daar wil zijn. Dus ik ben in Arles geweest meerdere keren. Ik was daar ook al eerder geweest. Dat is een mooie plek. En daar heb ik gewerkt.
Hoe ben je begonnen? Met welk doel? Of met welke...
Ja, oh ja. Dus kader, dus, nu komen inderdaad... we dus inderdaad... Nu zijn al die dingen tegelijk. Even nadenken. Ja, Arles heeft Vincent van Gogh is dan die ook een referentie in het werk. Die heeft lang in Arles gewoond.
Mm-hmm.
En ik keek opnieuw naar zijn schilderijen... Ik ben niet zozeer geïnteresseerd in Vincent van Gogh als meester of als held of zo. Omdat we hebben het ook een beetje te veel gezien. Of weet je wel, hij is zo aanwezig. En, in zo'n grote naam. Maar toch, ik keek naar zijn grasvelden. Dus ik vond die delen van het schilderij gewoon zo heel mooi... ook als een soort meditatieve herhaling van een streepje op het papier. Of op het canvas in zijn geval. Maar dus dat idee van... En hij schilderde dus ook soms buiten. En dan, weet je wel, gewoon als een soort van... Ja, dus die meditatie in de natuur van een herhaling van dat streepje. En ook alsof je zo één bent met dat gras als je dat schildert. Dat vind ik een mooi gegeven. En dus daar keek ik naar. En ik vond het ook gewoon een heel mooi idee. Dat ik dacht, oh ja, als dit nou alleen maar dit vierkant... Of dit alleen maar dit rechthoekje uit dit schilderij nou een schilderij op zich zou zijn. Dan was het echt een schitterend abstract werk geweest. Dus hij schildert natuurlijk die realiteit. Ja, dat is een heel ander werk, weet je wel. Maar, maar dat vond ik gewoon heel mooi daaraan. Dus daar keek ik naar. En dat was een referentie en ik dacht, oh ja. Wat nou als ik... Ja, dus dat was zeker één van de beginpunten. Er zijn dus altijd heel veel verschillende beginpunten. En die komen dus ergens samen. Dat is wat ik daarnet ook beschreef van al die dingen die dan ja, een punt zijn in en daartussen tussen al die dingen vindt iets plaats.
Die, die zetten samen een veld uit en daarbinnenin
gaat het gebeuren.
Plaatsvinden. Ja,
ja. Dus dat was een referentie. En omdat ik dus samenwerk met... En ook omdat het werk ook in Kobe getoond gaat worden... is ook gewoon... Ja, en ook altijd wel... Is zeg maar de Japanse cultuur of kunstgeschiedenis... Ook een bron van inspiratie of een iets waar ik naar kijk. En ik zag in 2022 was ik ook in Tokio. En daar zag ik een grote overzichtstentoonstelling van Toko Shinoda. En zij is nog niet zo lang geleden overleden. Zij is heel oud geworden. Het is wel heel bijzonder. 107 of zo is ze geworden. Ze is in 2021 overleden. En zij is dus een sumi-kunstenaar. En calligrafiekunstenaar in Sumi-e is dus meer de vrije variant van het van inktschilderingen. Ja.
Ze zetten dus ook in één beweging,
iets op
in één trek eigenlijk, maar verschillende bewegingen kun je beter zeggen. Dus in één keer, maar wel met verschillende hoeken, draaiingen, vegen, één streep.
Klopt, maar nee, het is niet altijd per se één streep.
Ah, oké, dat dacht ik.
Ja, nee, er zijn wel meerdere. En sowieso die. Die Sumi-variant is sowieso vrij. Dus dat is altijd... Ja, daar is niet... Ja, daar kan alles ook. Ik bedoel, dat is gewoon... Ik herinner me trouwens opeens wat ik eerder wilde zeggen. Want dat is wel een belangrijk... Ik denk opeens weer, omdat we het hier over hebben... Van die tekeningen. Dus dat je... Ik zoek een bepaald soort van vrijheid op. Dus ik laat alles los en dan maak ik die tekeningen. Dus, maar de selectie die er daarna plaatsvindt is heel belangrijk. Want ja, je kan wel, het is niet dat het altijd een werkelijk interessant beeld oplevert. Mm. Dus het is ook weer niet zo dat alles dan meteen dan in huppakee in dat museum aan de muur kan, zeg maar. Dus het is wel uiteindelijk, juist omdat je die vrijheid opzoekt, is de, in een soort van later stadium, is die selectie ontzettend belangrijk. Ja. Dus dat wilde ik daar nog
Oké, ik ben benieuwd hoe die selectie gaat. Daar gaan we het dan zo over hebben.
En nu weer
even
terug.
Deze afmaken.
Ja. Toko Shinoda, ja. Dus dat zijn... haar werk is dus ook wel gewoon weer één belangrijk element... In dat proces. Er is nog een andere bijzondere Japanse kunstenaar... Yoko Arano... Zij is een, inmiddels even nadenken, 92-jarige vrouw. Ik moet ook even, ik ben 42 en zij is precies 50 jaar ouder. Daar kwamen we achter.
Dat is 92.
Dat heel mooi.
Ja,
ja, mooi gegeven dat iemand zo een halve eeuw ouder is.
Ja.
Zij leeft dus nog en zij is een... Ja, ik vond haar echt heel indrukwekkend als mens in deze wereld. Omdat ze leeft dus in Hokkaido, dat is in het noorden van Japan. Ik heb haar dus ik heb via contact met haar gezocht en gevraagd of ik haar mocht opzoeken in haar studio. En ze werkt met die enorme kwasten. Dus gewoon van, wat zal het zijn, 15, 20... centimeter diameter. Ze is heel oud, dus dat is echt mega zwaar. Dus zij werkt, ze legt dan hele grote vellen papier legt op de grond. Ze maakt zelf inkt, dus haar handen zitten ook helemaal onder de inkt. Dan moet ze dus, dan gaat het deels ook over of ze het voor elkaar krijgt. Nou ja, ze krijgt het voor elkaar, maar het is zeg maar echt voor haar nog, het is echt een uitdaging om die kwast op te tillen. Dus dat is echt een waanzinnige performance ook eigenlijk. Dus ze maakte ook iets toen ik erbij was. Dus eigenlijk kan je, wat ik daar mooi aan vind, is dat je dan ook kan zien van, oh ja, dat die kunst en dat leven zijn één. Ja, dat is gewoon haar leven. Dat is wie ze is, dat is haar leven. En ze woont dus in Hokkaido. Toen ik daar kwam, toen zeiden ze van, ja, we weten eigenlijk niet zeker of je wel moet komen, want we zijn bang dat je in de sneeuw zakt. of je dat wel aan kan, zeg maar, als westerling of als, ik weet niet precies wat ze van mij dacht dan, maar ik heb wel goede boots gekocht, zeg maar. Het was echt hele hoge sneeuw. Het was ook wel echt indrukwekkend. Dus daar wordt het ook werd helemaal weg. Ik was er ook in december, hoor. Ik bedoel, het was ook. Dat wordt helemaal zo'n pad weggehaald, zeg maar. Voor haar ook, om gewoon haar huis in en uit te kunnen. Het was echt heel heftig sneeuw. Ik vond het ook heel poëtisch dat zij dan die zwarte strepen de hele dag in die witte sneeuw maakt. Dat is uiteindelijk niet wat dat werk is per se, maar het is gewoon een mooi
dat beeld blijft
idee.
Dan bij jou hangen. Ja. Want je omschreef net al deze details, die zitten allemaal in je hoofd en die beïnvloeden allemaal het werk.
Ja.
Hoe is dat werk, jouw werk hieruit ontstaan?
Ja, precies. Ja, dus dan ga je weer. Dus dan heb je al die dingen. En dan moet je eigenlijk gewoon dat ook allemaal weer weg. Want dat is ook wat, weet je wel, dus in de zin van. Je gaat dan. Dus ik was in Arlen. En dat wat er wel fijn aan is, is dat je gewoon daarheen gaat voor bepaalde concentratie. Er is even niks anders ook. Zoals hier gaat dat leven gewoon zo door. En je kent veel mensen en er gebeurt van alles. Daar is een artist in residence al echt heel goed geschikt voor. Dan ga je dus. Ja, je gaat gewoon doen. Ja, zeg maar, dat is ook alles wat ik. Je kan het dus niet uitdenken. Dus je gaat gewoon zitten met dat papier. En dan probeer je, en dan, dat heb ik dus gedaan. En dan,
maar je kiest natuurlijk materialen die om je heen liggen. Dus dat
klopt.
Is een soort startpunt, denk ik, hè?
Ja.
Of heb je al een idee van dit wil ik ongeveer maken, ik wil gaan tekenen,
nee.
Ik wil.
Nou ja, nee, ik weet niet of je dus die. Het is eigenlijk ook een soort van hele. Ik vraag me af of je dat kan zien in die. Werken. Ik heb ook ergens wel eens een keertje het geluid opgenomen van wanneer ik een werk maak. Maar het is echt, ik probeer echt mijn hoofd uit te zetten. En het is een soort madness of zo. Als je dus, ik ben niet gek of zo. Maar ik probeer dus wel ik probeer het echt op zo'n manier uit te zetten dat gewoon mijn hand echt het werk doet, zeg maar. Dus die hand beweegt gewoon over dat papier. En dat is niet, ja, dat komt. Ja, dat vind ik wel interessant dat je dus. Ik kan het dus ook niet helemaal controleren. Dus dat gaat heel snel. Dus je laat gewoon. Je moet het maar een keer doen. Weet je wel? Probeer maar eens een keer. Het is heel grappig om dan zeg maar. Het is echt een soort van. Dus ergens.
Alsof je bezeten bent of zo.
Ja, nee. Dus het is. Dus je hebt al die. Dus weet je, ik heb al die kennis en die gedachten en al die referenties en al dat kijken en al die hele precieze zeg maar voorkeuren en al dat. Weet je, dus alles is in een zekere zin zeg maar wel, ja, daar zit een soort beheersing in of zo. Maar dan probeer ik dus echt dat op te zoeken, ja, dat ik het niet helemaal kan controleren. Ja, dus er gebeurt wel iets wat echt, ja, gewoon. Echt ontstaat op dat moment. Dus dat vind ik echt, dat vind ik er heel tof aan. Dat dus blijkbaar ook kan. Want ik heb dat proces dus ingezet al. Het is een beetje dezelfde manier als wat ik net vertelde over EKWC. Dat ik daar dus zo die puntjes bijvoorbeeld uitdrukte of die vouwen maakte met die klei. Maar dit is een soort extremere vorm of zo. Dit is een nog.
En herken je daar jezelf dan in? Want je zei het.
Ja, ben ik dat?
Ja, ja, ben jij dat blijkbaar? wat is dat voor waarde? Dat het zo ongefilterd erop komt. En blijkbaar bijna buiten jouzelf om erop komt. Wat betekent dat voor jou?
Dat is gewoon. dat is gewoon zo spannend. Dat is gewoon zo tof. Weet je wel, dat is echt... Weet je wel, ons leven is gewoon zo bepaald. En ook in Nederland, als je denkt... alles moet nut hebben. Of je moet overal geld mee kunnen verdienen. Of alles is zeg maar zo in hokjes. We hebben zo'n verantwoordelijkheden. We moeten geld verdienen. Je staat 's ochtends op en dan ga je je... doen wat je had afgesproken om te doen. En weet je wel, dat leven, weet je wel, dat is gewoon
helemaal
zo.
Helemaal gekaderd.
Ja, en dit is echt iets wat daar helemaal buiten plaatsvindt. En dat zoek ik. Dat vind ik echt gewoon waanzinnig. Dat vind ik echt gewoon, dat is gewoon zo belangrijk, ja.
Ja, dus dat is eigenlijk ruimte scheppen daar. Alle omstandigheden zo maken dat er een ontsnapping is aan al het gekaderde buitenleven, zeg maar.
Ja, klopt. Dus dat zou je inderdaad. Dus daar heb je inderdaad dan weer dat idee van: is het dan ontsnapping? Maar het is, zeg maar, is het. Ga je van het leven weg? Of kom je eigenlijk helemaal tot de kern van wat het leven misschien wel is? Of weet je wel?
En jij zit aan de laatste kant, als ik je zo goed
begrijp. Nou, het is in een zekere zin allebei. Dus die bewegingen is tegelijkertijd naar links en rechts, weet je wel. Dat is ook mooi dat kan. Dus dat is gewoon, ja, heel veel dingen kunnen zijn meerdere dingen tegelijk, toch?
Maar wat bedoel je daarmee, naar links en naar rechts tegelijk?
Dus het is en naar binnen en naar buiten tegelijk. Net als ademhalen, dat doe je ook in en uit. Je hebt gewoon heel veel verschillende realiteiten... vinden tegelijk plaats, toch? Ja, het ligt er maar aan hoe je iets interpreteert. Dus het is, denk ik, enerzijds... zeg maar gelijk aan wat ik net zei van wat ik zoek ook naar... wat gewoon dat je je beide benen op de grond hebt... en in dat park staat of op straat... en gewoon ademhaalt en gewoon een soort van bewust bent dat je in de wereld bent... Dat is het denk ik wel, vooral in de kern. Dus dat is weg, zeg maar, van dat van die verantwoordelijkheden en moeten en alles wat zeg maar dat leven zo kadert en een beetje benauwd maakt af en toe. Gewoon terug naar de basis van het in de wereld zijn. Ja.
Yeah. En dan de selectie daarvan. Want je zei net inderdaad, niet alles wat op papier of op canvas belandt is interessant. Ja. Hoe maak je die selectie? Bijvoorbeeld met de tentoonstelling in Krullenmullen in gedachten. Laten we die concreet als voorbeeld nemen.
Daar is op zich... Je ziet ook gewoon dat is ook op gevoel. Want je ziet gewoon of een werk... gelukt is of niet, of zeg maar of het een...
Wanneer is dat zo?
Ja, wanneer is het gelukt? Gewoon als er iets spannends gebeurt, en dat gaat dan weer, want we hebben het nu heel veel over, zeg maar, meer, zeg maar, achterliggende gedachten of drijfveren van mij om iets te doen. En dat is heel belangrijk, dat speelt ook echt, dat is gewoon ook, zeg maar, inhoudelijk belangrijk in het werk. Maar daarnaast heb je natuurlijk ook... gewoon al die hele concrete vragen van compositie, kleurgebruik. Zeg maar, hoe verhouden de elementen op het papier zich tot elkaar? Is dat een interessant evenwicht of niet? En dat heeft ook volgens mij te maken met... of ja, de manier waarop ik het mezelf dan een soort van beoordeel... van of een beeld interessant is of niet. Dat heeft ook gewoon te maken met... alles wat je dan hebt gezien tot nu toe. En of dat dan net... het is niet een wedstrijd of zo, hè, maar het is meer van... gebeurt er net iets anders in het kijken? Denk je van, oh ja, dat is net, weet je wel, net iets nieuws. Of net iets anders.
Daar zoek je naar eigenlijk. Dan. Ja. Dat is de rode draad.
Ja, het is alsof je de wereld nieuw kan denken, zo. Zoiets.
Eigenlijk dus in lijn met het Zen-boeddhistische idee, elk moment is nieuw. De erkenning dat elk moment nieuw is. En je dat als nieuw zou moeten kunnen zien in het ideale geval.
Ja.
Dus... streven daarnaar in ieder geval.
Zeker. Dus daar relateert het zeker aan. Maar je hebt dan in de kunst, is het ook nog... Ik denk ook altijd van die kunst... Dus en kunst en leven is één. Maar wat ook wel bijzonder is, is, of tenminste in ieder geval voor mij, in mijn leven, maar ik zie ook gewoon die zijn helemaal zo verbonden. Die kunst heeft ook nog een heel eigen, is ook gewoon een daarnaast is dus zeg maar weer een andere laag, realiteitslaag, is dat het ook gewoon een heel eigen taal is. Volgens mij zei ik dat dan, nou ja, ik weet niet of ik dat eerder zei, hoe ik het ook zie is dat die kunst is eigenlijk gewoon één, alsof je één kunstwerk hebt op de wereld en dat dan in de handen van elke maker er net anders uitziet, zeg maar. Dat ze, of door de tijd heen, weet je wel, dat zo, het, door de tijd heen verandert het van vorm en in de handen van elke maker krijgt dat een andere vorm en betekenis. Mm. Dat vind ik een mooi gegeven. Dus in die zin, daarom relateert het ook aan al die andere werken die ooit al een keer eerder zijn gemaakt, zeg maar, zo op die manier. En dat vind ik ook een mooi, een fijn idee dat je dus en zowel iets nieuws maakt. En dat gaat dan niet om, want je moet niet een soort van focussen op alleen maar bezig zijn met iets nieuws. Je maakt ook iets eigens wat jou zelf uitdrukt. Of en wat gewoon relateert aan de dingen die je spannend vindt op dat moment en waar je aan het uitzoeken bent. Maar het moet ook weer ja, gewoon echt een interessant beeld zijn.
Zoals je eigenlijk, dus nu snap ik die koppeling tussen het leven en de kunst. Misschien beter als je nu zou zeggen, het idee van één kunstwerk dat vele gedaantes krijgt via andere mensen. Dus zoals je het meeste uit je dag wil halen, je wil iets zinvols doen op een dag. Mm-hmm. Zo wil je het beste en meest unieke kunstwerk maken, wat net iets anders is.
Ja, ja. En het is, ik wil wel echt benadrukken dat het gewoon je aan de ene kant verhoud je dus ten opzichte van al die andere makers. Maar je spreekt ook vooral met jezelf. Of je bent ook met jezelf, zeg maar. Het is niet alsof je... Zo voel ik dat echt niet. Ik voel wel alsof er... Zeg maar, ik ben niet in strijd met andere kunstenaars of zo, weet je wel. Het is niet alsof ik probeer een beter kunstwerk te maken dan iemand anders. Ik kan alleen maar zo goed mogelijk mijn eigen kunstwerk maken, zeg maar. Dus daar bestaat geen strijd in.
Mm-hmm.
Ja, ik wil nog iets anders zeggen, maar dan ben je... Ja.
Ik ben eigenlijk nog wel benieuwd waarom je het dan liefdesbrieven noemt.
Oh ja, daar begonnen we mee. Dat was één ander punt. Ja, ik... Ja, dat begon dus vanuit Arlen. Daar begon ik mee. Dus ik was op verschillende plekken in de wereld. En ik schreef aan iemand. In mijn gedachten, zeg maar. Een speciaal iemand voor mij. En later... dus die persoon was ook wel... was dus ook in mijn gedachten tijdens het maken. En later is dat wel... Toen dacht ik, oh ja... Dus ik realiseerde me opeens van, oh ja, eigenlijk... als ik dus dit aan het maken ben en ik denk aan die persoon, is het een soort van liefdesbrief. Dus het was niet zozeer een opzet van ik ga nu eens een liefdesbrief schrijven, maar het is meer van, dat was dus ook een van die elementen die, zeg maar mede dat werk vormgaven.
Ja, en voel jij dat of zie je dat gebeurt? Dat zo'n gevoel van verliefdheid ergens zijn weg vindt in dat beeld?
Ja, ik denk dat het een bepaald soort van intensiteit heeft daarmee.
Hmm.
Voor mij. Ja, en of iemand anders dat dan kan zien, dat weet ik eigenlijk niet. En het is ook... Ja, later... Het is wel zo dat voor mij ook dat idee dus van die liefdesbrief is dan vervolgens wel ook een eigen leven gaan leiden. Omdat ik dacht van, oh ja, dus... Ja, dus het is ook een soort van, weet je wel, zo, dat is dan onderdeel van het proces. Van, oh ja, het is, dat een kunstwerk is misschien ook altijd wel in een zekere zin een liefdesbrief. Wie weet, weet je wel, het is ook leuk om dat te onderzoeken dan het idee. Of weet je wel, het is iets wat je ook aan de wereld geeft.
Met communicatie.
Ja, Ja, communicatie klinkt natuurlijk meteen, het klinkt heel, maar ja, ja, ja. Het klinkt heel zakelijk of zo. Ja. Maar een liefdesbrief is gewoon ook...
Hoe moet je het noemen? Uitwisseling van energieën dan? Is dat toch wat meer in de buurt? Minder zakelijk?
Nee, hoe je wil. Hmm. Maar het is gewoon... Dus dat idee van die liefdesbrief, dat ontstond in eerste instantie dus ten opzichte van zeg maar een persoon voor mij, die voor mij belangrijk was. Maar toen dacht ik ook van, oh ja, maar het zijn in zekere zin... Of ja, als je zeg maar praat over dat project, kan je het ook zien als... Omdat dat het ook liefdesbrieven zijn aan Vincent van Gogh, omdat ik ook naar zijn werk kijk. Of aan Toko Shinoda, of aan Teruhiro Yanagihara. Die, weet je wel, mensen waarmee ik samenwerk en die een belangrijke rol spelen in dit project. Ja, zo. En uiteindelijk ook aan degene die naar dat beeld kijkt in het museum in dit geval.
Ja.
Dat vind ik...
Want moet hij iets weten van het krachtenveld waarin dat werk is ontstaan? Dus al die punten die je net noemde, de inspiratiebronnen, de werkwijze ervan. Is het in die zin communicatie? Moet een kijker dit kunnen volgen? Of zeg je ja?
Nee. Ik denk dat het op heel veel verschillende manieren gelezen kan worden. Dus ik denk dat het altijd zo is als je een kunstwerk bekijkt. Je leest het vanuit je eigen, of je bekijkt het, of je ervaart het vanuit je eigen kader aan referenties. En op die manier, ja, is de lezing ervan ook altijd anders, zeg maar.
Ja, alleen er zijn misschien werken die wat verhalender zijn, of die meer aanzet geven tot een bepaalde lezing.
Klopt, maar als ik bijvoorbeeld een abstracte schilderij bekijk, dan is dat die beeldende taal waar we het helemaal aan het begin van het gesprek over hadden. Zo van dat ik nu ook zei, dat ik zei van ja, we proberen nu in het Nederlands, in deze, zeg maar, via deze taal te praten over kunst. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon de ervaring van het kijken naar een abstract werk. Dat is een ervaring op zich. Die kan je misschien niet helemaal vatten in de taal waarin wij nu met elkaar spreken. En ik denk ook altijd van wat ik... Het is heel leuk om, of bijzonder om een kunstenaar, voor mijzelf ook, om zeg maar een kunstenaar ook gewoon zeg maar de mensen die ik ken om me heen, maar ook ja, meer bekende kunstenaars, zeg maar te volgen over een langere periode. Omdat je dan elke keer als je dan weer een nieuw werk ziet, dat je net weer een beetje beter begrijpt of... Net weer uit een andere hoek, zeg maar, dat oeuvre kan bekijken. En dat oeuvre groeit en ontwikkelt zich. En je als kijker of als beschouwer, dat is een soort pad of zo. En dat is dus heel moeilijk om op één punt een soort van totale uitleg te geven van wat iets is. Ja, dat kan precies. Eigenlijk niet. Nee. Dus dat is meer iets wat zich ook in de tijd, door de tijd heen ontvouwt. En daar zit een bepaald soort schoonheid in, denk ik. Maar het betekent natuurlijk niet dat je... Dus dat is een soort van, misschien een soort ideaal of zo. Om iemands werk te lezen, zeg maar, door de tijd heen.
Dus als een getuigenis van een leven eigenlijk?
Ja.
Niet in de dagboekzin, maar in de zin van wat
drijft iemand?
Wat drijft iemand en wat kan iemand? En wat,
ja, dus
hoe
ook...
reageert hij op zijn omgeving?
Ja, zeker. Dus zeker ook dat element. Maar het is altijd beide. Dus het is zeg maar aan de ene kant ook die persoon in de wereld. Maar ik denk wel ook dat echt de taal van het werk ook echt op zichzelf staat in die zin. Dat het ook dat je dat ook zonder zeg maar al die biografische gegevens of zeg maar dat je weet wat precies de drijfveren van iemand zijn of waar de inspiratie vandaan komt. Het is ook gewoon echt het werk zelf dat zich in een bepaald soort van handschrift, zeg maar, om het zo maar te zeggen, dat zich ontwikkelt.
Ja.
Dus dat is ook iets op zichzelf staans en dat kan je ook door de tijd heen ervaren.
En ervaar je dat ook als een op zichzelf staande entiteit bijna? Dus als je het weer hebt over het kunstwerk wat in vele gedaanten tot materiaal komt, kijk je er ook op zo'n manier naar? Ben je een soort doorgeefluik van dan blijkbaar die energie die dat kunstwerk is? Of hoe zie je dat?
Mm-hmm. Ja, dat vind ik wel mooi gezegd. Ja, want ja, weet je wel, iedereen is dus is natuurlijk helemaal zijn eigen persoon. Maar ik vind die ontwikkeling door de tijd heen, dus ook echt, dus niet alleen maar in één mensenleven, maar echt gewoon door de eeuwen heen, ook iets heel moois, waardoor je, ja, je daarmee kom je ook, misschien wel ook als je daarover nadenkt, dan kom je meer tot een, zeg maar, een poëtische kern of een soort laag, weet je wel, van een andere laag, waarin je ook bewust bent van ja, die poëzie, want die, zo'n beeldend kunstwerk is ook in, kan je ook zien als een soort van poëzie, maar dan in beeld. Die ontwikkelt zich, of die mensen hebben, dat is er altijd al geweest, weet je wel? En dat is ook iets wat mensen, naar mijn idee, wat mensen nodig hebben. Dus wat je ook wat je dus doet stilstaan en wat je herinnert aan het mens zijn. Of zeg maar, dat je een bepaald soort van rust vindt in het kijken. En dat er opeens andere dingen van belang zijn dan, zeg maar, naar de tandarts en naar je en je kinderen ophalen van school. Ja.
Dus eigenlijk jouw werk is eigenlijk het poëtisch gegeven vormgeven. Of zo, de poëtische levenslijn materialiseren. Het wordt er niet concreter op, maar lastig, je snapt misschien wat ik bedoel.
Het is natuurlijk ook gewoon, ik heb helemaal mijn, het is zeg maar de manier waarom, ik denk erover op dat niveau, maar er zijn dus dat is iets, dat is zo groot ook. Maar het is ook, wat ik doe is ook gewoon echt heel concreet. Dat zou je niet denken als we nu zo praten, maar bijvoorbeeld nu, ik ben nu bezig met een nieuwe tentoonstelling, een kleine tentoonstelling in een kunstruimte in Amsterdam-Noord. Ik ben echt nu aan het opbouwen en ik ben dus even tussendoor weggegaan. Ik ga er zo weer naartoe. En dan gaat het dus over, dus ik heb, de tentoonstelling heet Hold On. En het wordt bij Belly Ditchum getoond. Dat is een kunstruimte dus in het huis van twee kunstenaars, Sarah Bjaarland en Gerbrand Burger. Ze hebben echt een fantastische ruimte op de begane grond, waar ze dus sporadisch tentoonstellingen organiseren. Ik heb een serie sculpturen gemaakt van allemaal houtjes die ik heb gevonden in de afgelopen, nou ja, wat is het? 15 jaar of zo? Ik bewaar dan gewoon overgebleven stukjes hout van projecten. Wat ik heb afgezaagd bijvoorbeeld, of wat ik ergens vind. En die hebben die hebben een soort van metaforische kracht, maar misschien, of zeg maar metaforische betekenisvormen, ook gewoon, ik vind dat dan gewoon een heel mooi klein elementje, zeg maar, waarvan ik denk, oh, dat kan ik misschien nog ergens voor gebruiken. En die heb ik dan samengevoegd met spanbanden, met kleine spanbanden. Dus dit zijn, zeg maar, kleine sculpturen die hangen aan de muur. Ik ben nu ook gewoon, het is ook, dus je zoekt heel erg weer naar, net als met die tekeningen, wanneer werkt het? Het is niet zo, het is echt weer het meest eenvoudige wat je kunt doen. Maar omdat ik gewoon die houtjes samenvoeg en daar een spanband omheen doe. Maar het is heel moeilijk om echt een goede te maken, zeg maar. Het is niet dat je gewoon zo die dingen bij elkaar propt en dan ben je er. Dus het moet heel precies. Dus daar gaat het ook de hele tijd over. Dus het is, zeg maar, ik maak er ook heel veel en dan gaan een deel is niet goed en die gaat er overnieuw. Nu ben ik wel tot een punt, zeg maar, dat ik gewoon een heel aantal werken heb. Maar nu komt het weer, is er weer een ander deel van het proces, namelijk die werken die komen nu in de tentoonstellingsruimte te hangen. En dat is ook zo'n belangrijk onderdeel van dat proces. Want je, gewoon op het niveau van, Die spanbanden hebben allemaal bepaalde kleuren. En dan heb je, zeg maar, dan moet je gewoon kijken naar een bepaald soort ritme. En je kunt dan niet bijvoorbeeld die kleur, die dezelfde kleur hebben, bijvoorbeeld, die kunnen niet naast elkaar. En de ene is lang en de ander is, weet je wel, ze hebben allemaal een bepaalde vorm. Of een bepaald soort van massa of een bepaalde soort lichtheid of zo. En daar moet je gewoon. En dat kan, werkt of het werkt niet. Dus dat is best wel een. Zoektocht naar hoe dat dan precies goed hangt. Dus dat zijn allemaal hele concrete dingen, zeg maar, die daar een onderdeel van zijn. Van,
ja, precies.
Hoe komt dat samen?
Dus we laveren tussen de hele, hele grote geschiedenissen en ideeën en de hele concrete kleine stokjes die precies in balans moeten zijn om iets te zeggen, van die daadkracht te hebben.
Ja.
Wanneer kunnen we dit zien in Noord?
Het opent aankomende donderdag. De opening is van 6 tot 9. Het is dus Amsterdam-Noord, Belly Ditchum, Bosrankstraat 11. En te zien tot en met die zondag. Dus het is echt 4 dagen.
En dat, dan hebben we het over de...
Even kijken, donderdag en dan vrijdag, zaterdag, zondag. Ja, precies. Dus en daarna nog 3 dagen. Dus tentoonstelling van 12 tot 12 uur 's middags tot 5 uur open.
Ja, ja. Dus 29 mei tot
is het 1 juni.
1 juni.
Ja. Ja.
En ik wil hem wel.
Oh, wacht heel even, want in Bradley Ditchum komt bij de opening om 6:30 een dichter, Maaike de Wolf, komt een aantal gedichten voordragen. Dus dat is ook nog heel leuk, dat wil ik zeker zeggen, want hij is een hele goede dichter. Kruller Müller, Zwartgras liefdesbrief is nog te zien tot en met 24 augustus van dit jaar.
Kijk. Ja. En dan zien we het krachtenveld tussen Japan, tussen Van Gogh, tussen alles wat je daar gedaan hebt, de materialen, de ideeën, alles samen.
Ja.
En ook nog de materialen van achter de schermen van Krullenmuller.
Ja, balancerend in de ruimte.
Ja.
Ja,
dat is het eigenlijk, de grote balans in kunst en in het leven hebben we gehoord.
Ja.
Dankjewel.
Dankjewel.
Fijn dat je het hebt willen uitleggen en we volgen de rest van je pad de volgende
Heel
jaren.
Veel dank.
Dankjewel. Tot zover Kunst is Lang voor deze week. Wij zijn er volgende week weer. Graag tot dan.